Hallo, ik ben Nina Mouton, psycholoog en psychotherapeut. Ik begeleid ondernemers en cliënten naar echte zelfzorg en ouders in hun zoektocht binnen mild ouderschap. Ik ben ook spreker en auteur van de boeken Zelfzorg is het begin van alles, Elke dag zelfzorg, mijn nieuwste telg en ook mild ouderschap. En vandaag hebben we het over verbinding, een overkoepelend thema binnen zelfzorg en binnen mild ouderschap. Een heel belangrijke. Maar hoe doe je dat dan en hoe ga je daarmee aan de slag? Dat leer je in deze podcast. Verbinding is voor mij een thema geworden, ja, doorheen mijn ouderschap, doorheen het mild ouderschap ook. Helemaal in het begin van mijn ouderschap en toen mijn oudste telg nog heel klein was, gingen we voor straffen en belonen, want zo had ik het geleerd eigenlijk op de universiteit binnen de studie psychologie. Dat werkt, dat is wetenschappelijk bewezen, zo moet je het aanpakken. Ja, dat ging van een kind die niet luisterde of een peuter die niet luisterde, die in de hoek vloog omdat hij niet luisterde. En dat was voor mij eigenlijk heel lastig, voor ons als ouders lastig, omdat we wel voelden van zo willen we het niet aanpakken, maar we weten niet hoe het anders moet. En we zagen ook dat onze zoon het daar heel lastig mee had. Die wilde helemaal niet in de hoek. Welk kind wil er wel in de hoek eigenlijk? Geen enkel kind allicht. Maar ja, dat, je zag eigenlijk dat hem dat emotioneel brak. Dat dat niet oké was. Dus we hebben dat niet lang gedaan. Want we hebben wel snel beseft van, ja, op deze manier willen we het niet doen. We willen het op een andere manier doen, maar we wisten eigenlijk niet goed hoe. En van daaruit is mild ouderschap begonnen. Ik heb hem op een bepaald moment uit de hoek gehaald en gezegd, dit gaan we niet meer doen. Ik weet niet hoe dat we het wel gaan doen, maar op deze manier niet meer en we gaan samen zoeken. En op dat moment is mild ouderschap eigenlijk geboren. Het samen zoeken binnen dat ouderschap, binnen dat groot worden en proberen van naast ons kind te staan in plaats van erboven, in plaats van dat autoritair ouderschap. En echt te proberen verbinden met hem, te kijken naar hem, naar dat unieke persoontje die hij was en nog altijd is. En van daaruit hem te proberen grootbrengen in plaats van ja, die eenheidsworst, dat straffen en belonen, en van daaruit, van die theorie te kijken, van dit moeten we toepassen. Nee, kijken naar hem vanuit empathie en vanuit een inlevingsvermogen naar hem toe, van hoe zou dat dan zijn voor jou als je die boekentas niet kan meenemen naar school, of als je die brooddoos niet kan meenemen die je zo graag wilt. Hoe is dat dan voor jou? Voor een peuter of een kleuter is dat alsof de wereld vergaat. Hè? En als je van daaruit dan kijkt vanuit het autoritair ouderschap en kijkt van, ja, nee, je gevoelens mogen er niet zijn, dan ben je niet aan het verbinden, niet aan het verbinden met jezelf en niet aan het verbinden met je kind. Maar ook vanuit zelfzorg is verbinden zeker een thema voor mijzelf ook. Zelfzorg is op mijn pad gekomen doorheen mijn psychotherapieopleiding die ik ben begonnen in 2016. En voor mij was dat een 4-jarige journey in meer en betere zelfzorg. Ik vond het dan ook ongelooflijk dat ik daar 9 jaar voor heb moeten studeren om mezelf zo goed te leren kennen. En daarom schrijf ik er ook boeken over en probeer ik die kennis bij iedereen te krijgen zodat we ook onszelf goed kunnen leren kennen. En vanuit die echte zelfzorg, vanuit die echte zelfkennis, die psychologische zelfkennis, die ik nu al 8 jaar over mezelf opdoe, want we zijn 2024, kan ik beter en gemakkelijker met mezelf verbinden, omdat ik mezelf zo goed ken, en kan ik ook beter en gemakkelijker met de mensen rondom mij verbinden. Met mijn kinderen, maar ook met mensen, ja, met mijn vrienden, met mijn vriendinnen, met mijn partner, met mijn, met de mensen die rondom mij staan, met mijn ouders. Omdat ik mezelf zo goed ken, maar ook omdat ik hen goed ken. Dus in deze podcast ga ik jullie vertellen hoe je gemakkelijker kan verbinden en wat je eigen aandeel is binnen die zelfzorg, binnen die mildouderschap en hoe dat je dat eigenlijk allemaal kan aanpakken, hoe dat je ermee kan beginnen. 50 jaar geleden, of toen onze ouders jong waren, ja, toen was het van autoritair ouderschap, hè. Vooral niet voelen en vooral doorgaan. En als een kind verdriet had of angstig was of kwaad was, dan mochten die gevoelens er niet zijn. Je moet je voorstellen, zij zijn grootgebracht door de oorlogsgeneratie, hè. Door de generatie die de wereldoorlog heeft meegemaakt en die... Op dat moment, als ik mijn oma hoor praten over de Tweede Wereldoorlog, niet echt heel veel moesten voelen, maar vooral moesten doorgaan en dus ook zelf geen handvaten hebben gekregen om om te gaan met emoties, met behoeften, met lichamelijk ongemak. Nee, vooral doorgaan en vooral ervoor zorgen dat je overleeft en dat je, ja, dat je er blijft zijn en heel erg... Ja, die hebben heel erg moeten overleven, hè. Er was geen plaats en geen ruimte voor behoeften en gevoelens. En dus hebben ze dat ook meegegeven aan hun kinderen. Als ik mijn oma hoor, van 92 jaar, die zegt... Ik heb spijt of ik vind het jammer dat ik mijn kinderen niet meer heb kunnen knuffelen. Er was gewoon geen tijd en er was gewoon geen ruimte. En dat was op die moment niet zo, hè. Dat wij... ja, lichamelijke geborgenheid gaven en dat wij de kinderen knuffelden. Nee, ze moesten vooral eten hebben en kleren hebben. En toen, ja, zo op die manier was je een goede ouder en deed je het goed in het ouderschap. Er was gewoon, ja, geen aandacht voor mentale gezondheid en voor behoeften en emoties. Zij hebben dan ook geleerd... En wij hebben dat ook van hen geleerd. Dat je vooral moet doorgaan en niet mag voelen. Hè. Ben je kwaad? Nee. Meisjes mogen niet kwaad zijn. Jongens mogen niet verdrietig zijn, om het echt in een zeer clichématig beeld te scheppen. En bang zijn, dat is voor nergens... Dat is voor niets nodig. Dat brengt je nergens. Dus kom aan, doorgaan. Hè. Niet voelen. Niet leren omgaan met die emoties, maar wel... doorgaan en proberen van die emoties aan de kant te zetten en ten allen tijde gewoon te doen wat je moet doen. Hè. En ook voor de buitenwereld te doen wat je moet doen en te presteren. Natuurlijk is het dan voor ons nu moeilijk om te antwoorden op de vragen: wat voel je, zowel emotioneel als lichamelijk, en wat heb je nodig? Hè, om te gaan naar die gevoelens, naar die emoties en om te gaan naar die behoeften. Vanuit mildouderschap proberen we dat anders te doen. We proberen te kijken naar wat voelt mijn kind emotioneel, hoe gaat dat om in zijn of haar lichaam, wat gebeurt er daar, heb je daar contact mee, probeer dat ook maar te voelen. En ik zal u begeleiden als ouder. Het is oké, je mag voelen wat je voelt. We gaan co-reguleren en ik begeleid je naar een volwassen manier van emoties reguleren. En daarvoor heb je tijd. Hè? Je bent pas 18 en dan ben je volwassen. Dus we hebben heel veel tijd om daarmee te leren omgaan, om te leren reguleren en om samen die zoektocht aan te gaan. Die volwassen manier is niet die emoties inbunkeren zoals dat wij hebben geleerd. En dat is niet doorgaan en dat is niet sterk zijn. Nee, dat is proberen hen veerkracht mee te geven. Hoe ga je op een veerkrachtige manier om met wat er gebeurt in je omgeving, de gebeurtenissen die, ja, die gewoon gebeuren, hè. Bijvoorbeeld een pandemie of bijvoorbeeld moeilijke zaken zoals het verlies van een grootouder of andere, ja, voor- en nagebeurtenissen die we allemaal meemaken. Hoe ga je daar veerkrachtig mee om? Dat willen we onze kinderen leren vanuit mild ouderschap. Je mag voelen wat je voelt. Je mag je emoties laten komen. Je moet die niet stoppen zoals dat wij hebben geleerd. Hè. Wij hebben geleerd van emoties te laten stoppen voordat de piek komt van die emoties. En dus zijn we bang van die emoties. We zijn bang dat we in die piek gaan blijven zitten. Maar emoties komen in een piek en gaan ook weer weg. En als kinderen dat leren, dan leren we ze een stukje veerkracht. Dan leren we ze een stukje veerkrachtig omgaan met die emoties. Het gaat ook weer voorbij. Elke emotie passeert, gaat voorbij. En daarna kunnen we reflecteren en kijken, wat kunnen we daar nu mee doen? Wat heb je nodig? Wat kunnen we doen met die emotie? Welk signaal geeft die emotie? Dat echt verbinden, dat multi-ouderschap, vanuit die empathie, vanuit je mag voelen wat je voelt, je mag zijn wie je bent, ik ga jou begeleiden, dat is dat echt verbinden in het ouderschap. Dat is niet ik de ouder tegen jij het kind, nee, dat is we doen het samen. Hè. En ik heb de verantwoordelijkheid als ouder, maar ik kijk wel met jou, samen met jou, hoe dat we dit hier gaan doen. Niet vanuit een autoritaire positie, maar wel vanuit een verbindende positie. Samen met je kind. Dat brengt in mijn ervaring en in de ervaring van mijn cliënten en van de mensen die het boek Mild Ouderschap hebben gelezen of het traject hebben gedaan, heel veel rust in huis. Omdat je weggaat van die machtsstrijd en omdat je het samen doet. Maar lukt dat wel? Hè? Lukt dat wel? Dat echt verbinden met je kinderen en bij uitbreiding met de andere mensen rondom jou, dan komen we op zelfzorg. Dan kijken we naar hechting en naar parentificatie. Want vanuit een onveilige hechting en vanuit een parentificatie die we hebben opgelopen in onze kindertijd en in onze jongvolwassenheid, kan het zijn dat we veel te veel zorgen of veel te veel op een ongepaste manier zorgen, omdat we zorgen vanuit een tekort dat we hebben opgelopen in onze kindertijd. En dat ga ik nu eventjes vertellen, bear with me. Hè. Die zelfzorg en die parentificatie en die hechting en dat innerlijke kind dat we allemaal hebben, dat weten en durven onder ogen komen dat we een onveiligere hechting hebben of op een bepaalde manier geparentificeerd zijn, dat is de eerste stap in zelfzorg en in verbinden met jezelf. Dat is nu heel kort gezegd voor iets wat dat voor veel mensen moeilijk is. Want je moet stappen uit die loyaliteit die dat je voelt naar je ouders en je moet erkennen, nee, niet alles was oké bij ons. Ik had niet de perfecte ouders en het was moeilijk. En dat is normaal. Er zijn moeilijke momenten in je opgroeien en de manier waarop dat je ouders daarop reageren, dat is, kunnen ze veerkracht meegeven of niet? En ook, hoe is de situatie bij je thuis, in je gezin van herkomst? Is dat emotioneel veilig? Mogen je emoties er zijn? Mag je voelen wat je voelt? Is er onvoorwaardelijke liefde? Dat erkennen, dat herkennen, is niet gemakkelijk. Dat is een hele grote stap voor veel van mijn cliënten om te zien van, het was niet perfect. En ja, ik heb ook mijn kwetsuren opgelopen en ik heb ook mijn blauwe plekken opgelopen. Ook wij als ouders, als je zelf kinderen hebt, gaan het niet perfect doen. Ook dat is soms een zure appel om door te bijten. Want het is gewoon zo. Hè. We kunnen niet 100% voldoen aan de verwachtingen, de behoeften van onze kinderen. Dat kan niet. Je kan niet 100% daarop inspelen en altijd juist zitten. Dat is ook niet de bedoeling. Vanuit dat weten dat je geparentificeerd bent, dat je een onveilige hechting hebt, dat je een innerlijke kind hebt dat voor jou komt strijden of soms bang is of soms heel erg gekwetst is, van daaruit kunnen we daar iets mee doen. We kunnen daarin helen. Je gaat niet meer vanuit dat tekort leven en vanuit dat tekort mensen geven wat zij vooral nodig hebben en geen rekening houden met wat jij nodig hebt, maar wel vanuit een teveel. Stel je voor, je hebt heel erg moeten zorgen voor je eigen ouders, voor je gezin van herkomst, door emotioneel te moeten zorgen voor je ouders bijvoorbeeld. Door er echt te zijn, door een vriend of een vriendin te moeten zijn of door hen emotioneel te moeten opvangen, door hun psycholoog bijna te moeten zijn en hen door het leven te trekken, te sleuren, mee te nemen, echt een emotionele zorg te moeten dragen voor hen, want zij konden dat zelf niet en ze hadden ook geen netwerk om dat voor hen te doen. Of door het huishouden draaien te moeten houden op een manier die helemaal niet leeftijdsadequaat is. En ook niet op... je moest heel veel taken doen voor jouw leeftijd. Dat is parentificatie. Je moet zorgen op een niet leeftijdsadequate manier voor je gezin van herkomst, voor je ouders. En dat werd ook niet gezien. Op die manier probeerde jij liefde te krijgen, maar die liefde die jij gaf, werd niet gezien. Dus je werd niet onvoorwaardelijk graag gezien. Soms werd je wel misschien gezien van, dank u wel om de brooddozen te maken voor uw 5 broers en zussen en om de afwas te doen. Maar dat waren maar heel kleine dingen. Je moest dat blijven doen, want anders draaide het huishouden niet. En het werd maar heel weinig gezien. En als het gezien werd, werd jij gezien om wat je deed en niet om wie dat je was. Dus welk effect heeft dat nu op jouw volwassenheid? Je probeert ook op deze manier liefde te krijgen. Je geeft vanuit een tekort, omdat je niet gezien bent geweest als kind. En je blijft die liefde proberen krijgen van je partner, van je vrienden, van je vriendinnen, van je kinderen ook. Op die manier, door heel erg je best te doen en door heel erg dat patroon te herhalen. We hebben op geen andere manier geleerd om liefde te krijgen en we proberen dat nog altijd op deze manier. Je wil gewoon heel erg gezien worden in jouw geven vanuit die parentificatie, vanuit dat geven dat als kind niet is gezien geweest en... Van daaruit kan je ook zo voelen van, maar ik geef zoveel en ik krijg dat niet terug van mijn vrienden of van mijn partner of van mijn ouders. Er is eigenlijk een leegte ontstaan. En vanuit die leegte probeer je nog meer en nog meer en nog meer te geven. Dat is destructief, of dat kan heel destructief zijn. Dat kan je echt uitputten, vermoeien. Dat kan je zo ver van jezelf brengen omdat je niet meer voelt wat jij nodig hebt, maar wel alleen nog voelt wat de andere mensen rondom jou nodig hebben. En je probeert dat in te vullen vanuit dat tekort. Smijt daar nog een keer een onveilige hechting bij. Hè. Je bent angstig om verlaten te worden of je bent angstig voor verbinding. Ook dat heeft een weerslag op onze band met iedereen en ook met je kinderen. Ook met jezelf. Je gaat vanuit een angst verbinden. Vanuit een angst verbinden om... Zie mij toch graag. Ik wil absoluut niet verlaten worden. Dus ik ga mij volledig aanpassen aan jouw noden, aan jouw behoeften, aan wat jij van mij verwacht. Ik ga de persoon zijn, de ouder zijn, het kind zijn, de partner zijn, de vriend of vriendin zijn die jij verwacht van mij en ik ga mijzelf daarvoor verloochenen. Ook vanuit een bindingsangst. Ik ben heel bang om mij te binden aan jou. Ik hou altijd een achterdeurtje open zodat ik altijd kan ontsnappen. Ook van daaruit kan je niet echt verbinden met jezelf en ook niet met de mensen om je heen en ook niet met je kinderen. Het is heftig hè, om dat allemaal te weten en om dat allemaal te beseffen dat er werk is aan de winkel. En dat is eigenlijk het grootste cadeau dat je jezelf kan doen en dat je je kinderen kan doen. Hè. Mensen vragen mij vaak, wat moet ik dan doen Ina, als ik zelf onveilig gehecht ben of als ik zelf geparentificeerd ben? Het grootste cadeau dat je kan geven aan jezelf en aan je kinderen en aan de mensen rondom je heen, dat is ermee aan de slag gaan. Hè. Je kan nog zo zeggen tegen je kinderen, je hoeft niet perfect te zijn. Als jij constant perfect probeert te zijn en probeert te voldoen aan de verwachtingen van anderen, dan zien jouw kinderen dat ook en dan leef je dat perfectionisme voor, dat perfect zijn voor, en dan gaan zij dat ook doen. Hè. Ze leren heel veel vanuit wat je zegt, maar ze leren nog meer vanuit wat je voorleeft. Dus van daaruit, kijken naar hoe moeilijk is het voor mij om te verbinden met mezelf? Kan en durf ik dat onder ogen kijken? En kan ik dat onder ogen komen? Durf ik dat echt in de ogen kijken? Die parentificatie, die hechting, dat gekwetste kind. En van daaruit kijken naar hoe kan het dan anders? Wat heb ik nodig om te helen? Is een enorm groot cadeau naar jezelf, naar je kinderen, naar je omgeving. Om beter of gemakkelijker te verbinden, hebben de liefdestalen van Gary Chapman mij al heel erg vooruit geholpen. Je vindt ze ook in mijn boek over zelfzorg, in mijn twee boeken over zelfzorg. Ik ga ze eventjes overlopen, omdat je kan voelen wat is mijn eigen liefdestaal in het geven naar mijn kinderen of naar mijn omgeving toe en wat ontvang ik graag. En van daaruit kan je afstemmen. Hè? Wat krijgen mijn kinderen graag? Mijn twee kinderen krijgen zelf iets anders graag. Zij spreken een ander liefdestaal en op het moment dat ik dat heb kunnen benoemen, weet ik ook hoe ik hen kan bereiken en hoe ik met hen kan verbinden. En dat is voor mijn twee kinderen anders. Dus ze hebben op iets anders nodig, ze hebben andere behoeften daarin, maar door dat te weten, kan ik het dan wel gemakkelijker geven en kan ik echt gemakkelijker schakelen en bewust verbinden met hen. De vijf liefdestalen zijn lichamelijke aanraking. Hè. Kinderen die graag geknuffeld worden, die graag dicht bij jou zitten in de zetel, die graag een keer een eiken hebben over hun bolken, die graag een keer een schouderklopje hebben, letterlijk, hè, die voelen op die manier dat je er bent en die krijgen graag op die manier liefde. Positieve woorden is de tweede liefdestaal die kinderen of die je zelf kan spreken en die je gemakkelijk kan ontvangen of die je gemakkelijk kan geven. Dienstbaarheid. Het geven in dienstbaar zijn, in dingen doen voor andere mensen, is de derde liefdestaal. Cadeaus krijgen of geven is nog een liefdestaal. En de laatste is tijd en aandacht. Tijd en aandacht geven of krijgen. Wat is jouw liefdestaal? Welke taal spreek jij? Welke taal kan je gemakkelijk geven? En welke taal ontvang je het liefst? Lichamelijke aanraking, positieve woorden, dienstbaarheid, cadeaus of tijd en aandacht. Als je dat in kaart brengt voor jezelf en voor je dierbaren om je heen, kan je gemakkelijker verbinden en is het eigenlijk, moet je er eigenlijk niet meer over nadenken om te verbinden met je zoon of je dochter of de volwassenen om je heen. Het is zoveel gemakkelijker om te geven wat de ander nodig heeft en om te krijgen wat jij nodig hebt, als je dat weet. Wil je meer weten? Dan ben je heel erg welkom in Team Mild Ouderschap. Ik bespreek dit en de gevolgen van parentificatie, van hechting, van jouw hechting en die van jouw kinderen en nog heel veel meer in mijn Team Mild Ouderschap, de Schatkist-editie. Die staat open, hè. Op mijn site kan je je gewoon inschrijven, heb je levenslang toegang tot alles over mild ouderschap. Niet alleen de vooropgenomen video's, maar ook de lives die ik doorheen het begeleiden van Team Mild Ouderschap heb gegeven. Daar krijg je toegang toe en dat levenslang. Wil je aan de slag met zelfzorg en met echte zelfzorg, dan verwelkom ik je graag in mijn nieuwe boek Elke dag zelfzorg, waarin ik je elke dag meeneem naar echte zelfzorg. Bekijk het gerust allemaal op mijn site www.ninamouton.be en tot volgende maand voor de nieuwe podcast. Bedankt om te luisteren. Dag!